Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolgen wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 62 en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 62 vers 7, vertrouwt wat uw begeert ook zij nooit op geweld of roverij, en wordt niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. En ook het achtste, Psalm 62 vers 7 en 8. Zingen wij na de wet Psalm 119 vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten. Psalm 119, vers 1. Nadat wij ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijver God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Matteüs 19 vanaf vers 16 tot het einde. Matteüs 19 vanaf vers 16, dat is opnieuw de geschiedenis van de rijke jongeling. In Matteüs 19, vanaf vers 16, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En zie, er kwam één tot hem en zeiden tot hem: Goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch, wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem: Welke? En Jezus zeide deze: Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zeide tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden, van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, ik zeg u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, laat ons vanmorgen toch zien hoe nodig het is dat we bekeerd worden. Elke dag opnieuw. Geef dat we allemaal vanmorgen in de gemeente tot de erkentenis zullen komen: ik moet bekeerd worden. Overtuig er ons van. U vermaand uw kinderen in Hebreeën 12 dat zij ten bloede toe nog niet hebben tegengestaan, strijdende tegen de zonde. U roept een ieder op om te strijden, om in te gaan door de enge poort. U zegt tegen Nicodemus en in hem tegen ons allemaal: gij moet wederom geboren worden. Wat nemen we toch een loopje met deze teksten, uw woord. Die schoonzoons van Lot die dachten: hij maakt een grapje. Hij was als jokkende in hun ogen. Het is niet waar. Ze dachten: die man beeldt zich maar wat in. En zo reageren wij met ons leven op uw heilig woord. Heere, doe ons uw naam vrezen. Uw heiligheid, uw majesteit. Opdat we haten wat u haat. Liefhebben wat u lief heeft. Als u ons echt laat kijken in de spiegel van uw wet, dan moet iedereen het hoofd buigen. geef ons maar de gestalte van de tollenaar. Ik durf er niet op te zien. Maar hij boog zijn hoofd. O God, wees mij zondaar genade. Geef ons ootmoed en nederigheid des harten, ook deze morgen. En als we zo vanmorgen in uw huis zijn, dan zijn we ook verlegen om het evangelie. Om de boodschap van vrije genade. Om het kruis van Christus. Om Jezus, de redder van zondaren. Wil vanmorgen, Heere, ons zo genadig gedenken en in ons midden zijn als één die dient. Geef, Heere, dat het belang van onze ziel vanmorgen voorop mag staan. De zielen van onze kinderen. Het behoud van de gemeente. De eer van uw naam. De zaligheid van ons allen. Geef ons een levend en een blijvend besef dat we op reis zijn naar uw rechterstoel. Is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel? Wij moeten niet denken dat wij in het oordeel kunnen bestaan met onze praatjes. Dat we er ons onderuit kunnen praten. We hebben de Heer Jezus nodig. Het feit dat u ons vanmorgen bij elkaar brengt, onder de bediening der verzoening, dat is al voldoende bewijs dat u niets liever doet dan uw Zoon wegschenken aan verloren zondaren. En dat u, o Heer Jezus, gekomen bent om het verlorene te zoeken. Wij mogen gerust wanhopen aan onszelf, aan de tijd waarin wij leven, maar niet aan u. Misschien is onze wereld wel ingestort, het was te wensen. Maar u hebt vanmorgen ook een beter aanbod dan deze wereld die voorbij gaat. Alhoewel dat wij ons goed moeten bedenken dat er met uw schepping niets mis is. Wij hebben een groot deel van uw schepping stuk gemaakt. Maar deze aarde zult u straks vernieuwen. En er zal eeuwig feest gevierd worden. En u wordt door u op voorhand niemand uitgesloten. Die uitgesloten is, die doet het zelf door dat vertoemelijke ongeloof. En Heere, als we nu daarvan overtuigd zijn, leer ons dan roepen. Heere Jezus, ontfermt u zich over mij. En schenk me dat ware geloof, wat bij de mens onmogelijk is. We hebben het opnieuw gehoord, dat is mogelijk bij u. Wat er ook aan de hand is, waar we ook mee worstelen. O, worstelden we maar voor uw aangezicht. Stort voor hem uit uw ganse hart. Er is redding. U wijst de weg door de mond van uw profeet, uw dienstknecht Jeremia. Misschien wel licht verwijdend. Is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester aldaar? Wat een heerlijk woord. Heere, wil vanmorgen gedenken in alle omstandigheden van het leven, in alle zorg, in alle rouw, in alle moeite, in alle verdriet, in alle worsteling met alles wat er gebeurt, de moeilijke tijd waarin wij staan, waarin wij leven. Niets is voor u te wonderlijk. Geef, Heere, dat we bij u mogen aankloppen. Dat is toch wel het grote voorrecht dat we in ieder geval hebben. De wereld heeft niets. Maar ons is de weg gewezen. We dragen Jan Kleppen aan u op. U gaf hem weer een zeer voorspoedige ingreep. Herstel, geef hem ook alles wat nodig is, Heere. We dragen ook mevrouw Boulier en mevrouw Moerland en mevrouw Steenpoorten aan u op. Moeizame omstandigheden. Uitzichtsloos. En wilt u uitzicht geven, Heere? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid. Gedenk hen met degene die hen verzorgen, hen omringen. We dragen ook de heer Bos aan u op, afgelopen donderdag, verkozen tot de diaken. Geef hem lust en liefde, Heere, om de roepstem te mogen aanvaarden en de gemeente nog een poosje te mogen dienen. Geef hem wijsheid in de te nemen beslissing. Heb ook dank, Heere, dat de stemmingsvergadering waardig mocht verlopen. En dat de uitslag ook een vertolking was dat de gemeente de kerkenraad steunde in het dubbeltal dat is opgesteld. Want u weet, Heere, hoe er voortdurend een worsteling is om het behoud van de gemeente. En mag dat ook in de gemeente zelf gevonden worden, dat er een voortdurend gebed is nu, maar ook als u het geeft voor de toekomst. Geef ons mannen die uw naam vrezen, die met wijsheid bezet zijn om de gemeente te dienen. En het pand dat ons is toebetrouwd, dat we het gezamenlijk mogen bewaren in uw gunst. Wil ons zo allen gedenken, ook deze morgen. Help ons, Heere, in het spreken, in het luisteren. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 49, het derde en het vierde vers. Psalm 49, het derde en het vierde vers. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij de versen 27, 28 en 29 uit Matteüs 19. Matteüs 19, de versen 27 tot en met 29. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo is al verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om eens naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de vraag naar loon. Vers 27. Dat is toch mooi, hè? Petrus zegt, wat krijgen we voor loon? In de tweede plaats beantwoord met de troon. Er is wel loon, wil de Heer Jezus zeggen, maar anders dan de discipelen denken. In de derde plaats bemoedigd door de Zoon. De Heer Jezus stapt van zijn discipelen af en hij kijkt naar al de kinderen van God en hij zegt: jullie krijgen al loon nu, 100-voud, het volle pond en straks eeuwige leven, dubbel portie. Dubbel portie, hè? De duivel die geef je nu. En het valt eigenlijk tegen, maar goed. Die geef je dan nu, in dit leven wat je zo graag wilt. En dan is het op. Dan moet jij, de Heer Jezus zegt, moet je goed luisteren. De Heer Jezus zegt, Gods kinderen die krijgen nu al 100-voud, volle pond. En dan straks ook nog een eeuwige leven. Wat moet dat wel niet zijn? Nu al het volle pond en dan straks. Ik herhaal de gedachten. De vraag naar loon. Beantwoord met de troon. Bemoedigd door de Zoon. Heb je ook gehoord? Heb je het goed gehoord? Wat Jezus zei? Ja, Petrus wel. Petrus heeft goed gehoord. Je kunt ook zeggen van Petrus wat je wil, dat hij vaak veel te snel zijn mond open heeft, maar dit keer heb je goed geluisterd. Nagedacht. Dat allemaal zo aangezien, die rijke jongeling die kwam bij Jezus met zijn vraag, antwoord. Dan heeft hij goed gehoord wat de Heer Jezus zei. Maar altijd goed luisteren wat de Heer Jezus zegt. Maar de Heer Jezus zegt nooit een woord dat overtollig is, waar je niks aan hebt. Een leeg, een ijdel woord. De woorden van de Heer Jezus snijden hout. Daar heb je wat aan. Daar kun je wat mee. Dat heeft eeuwigheidswaarde, wat Jezus zegt. Kom, aandacht. Als Jezus spreekt, goed luisteren. Niet alsof je ziel ervan afhangt, die hangt er vanaf. Heer Jezus heeft de woorden van het eeuwige leven. Dit keer kunnen we Petrus prijzen. Goed gehoord. Jij ook? Nou, wat dan? Heer Jezus had het over een schat in de hemel. Een schat in de hemel. En je ziet hem zo daarover nadenken, mediteren, Petrus. En daar heeft hij nu een vraag over. Over die schat in de hemel. Wat zal ons dan geworden? Hoe ziet die schat eruit? Welk loon krijgen wij? Ja, daar denkt Petrus over na. Over dat loon. Over die schat in de hemel. Heer Jezus heeft eens gezegd: vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft. Waar de dieven doorgraven en stelen. Je hebt toch een zorgen als je rijk bent. Bang dat je het verliest. Wat je niet hebt kun je ook niet verliezen. Bang dat de inbrekers komen dat ze het stelen. Dan zit je maar te piekeren. Hoe moet ik mijn schatten behouden? Hoe moet ik ze beschermen? En uiteindelijk, we hebben het gezongen. Je moet het allemaal aan anderen overlaten. Je kunt ze niet vasthouden. Kijk, en nu Petrus wat gehoord heeft over die schat in de hemel. Als nog de mot, nog de roest verderft, daar kunnen de dieven niet bij komen. Dat is wat. Dus er ligt ergens veilig een schat voor. Ja, voor wie? Maar in ieder geval, als die schat nou je deel is, hè, dan ben je er eeuwig van verzekerd. Kan niemand je meer afpakken. Dan ben je gelukkig. Kijk, alles op deze aarde, dat raken we een keer kwijt. Of dat moeten we een keer loslaten. Mag je ook gerust over nadenken. Ik moet toch een keer mijn huis weer uit. En een keer worden mijn spulletjes verdeeld. Nou, vooruit maar. Ze mogen het wel hebben. Maar die schat in de hemel. Dat ligt vast. Dat is een onverwelkelijke, onverderfelijke schat. En die wordt in de hemelen bewaard voor u, kinderen van God. Ah. Dus ik kan hem zelf er niet doorbrengen. Dat heeft Adam gedaan in het paradijs, hè. Die heeft die schat erdoor gebracht, verknoeid. Kijk, en met eerbied gesproken, toen zei de Heer in dat genadeverbond: lieve mensen, nou ga ik dat bewaren. Dat doen ouders ook wel voor hun kinderen. Hè? Sommige kinderen kunnen niet zo heel goed met geld omgaan. En dan zeggen die ouders: ja, maar weet je wat, maar dan, ik zet dat gewoon vast opzij voor je. Hè? Kun je er niet bij komen, kun je het ook niet verknoeien, maar dan heb je later er wat aan. Kijk, en dat had Petrus goed gehoord. Een schat in de hemel. Heb je het ook gehoord? Heb je het wel eens gehoord in je leven? Heb je er wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens vragen over? Een schat in de hemel. Die arme, rijke jongelingen. Je zou er toch gewoon mee te doen hebben. Die keek naar de schatten van de aarde. En toen dacht hij: als ik dat dan allemaal op moet geven om de Heere Jezus te volgen. Weet je het nog? Hij kreeg tranen, maar het waren krokodillentranen. Hij ging bedroefd weg. Maar weet je nog wat de Heer Jezus zei? Hoe zwaarlijk
En dat Grieks, weet je nog wat dat Grieks betekende? Met afschuwen. Zei de rijke jongeling. Als zo moet? Boh, ik weet dat niet zo'n mooi woord vanaf de preekstoel, maar om het toch maar helder te maken. Boh, zegt hij. Als zo moet? Met afschuw betekende dat Grieks. Dus kijk, afschuw in door. Die rijke jongeling die draait zijn hoofd om. Arme man, hè? Is hij zo verblind door die tijdelijke schatten, dat hij die eeuwige schat in de hemel er aangeeft. En dat was een keurige man, die al die geboden had onderhouden, voorbeeldige kerkganger, door een ringetje te halen. Dus het gaat over ons soort mensen, om het zomaar eens te zeggen. Zie je wel. Dat die vraag niet zo gek is, heb je het ook gehoord? Want dat is niet zomaar, hè? Dat je zegt, ja maar natuurlijk, zondags in de kerk, in de preek, dan gaat het over een schat in de hemel. Dat is ook voor Gods kinderen niet zomaar. Moet je eens lezen, Psalm 17... daar zegt David, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een erfgoed achten. Weet je dat? Dus een kind van God kan ook soms zo bezig zijn met die dingen van de wereld. En toen had David dat in de gaten. Hij zegt, oh God, bewaar me ervoor. Hè? Want anders dan ga ik hals over kop. Ook aan de loop met de schatten van de wereld. Ten koste. Die schat in de hemel. Dus dat is echt niet vanzelf vanmorgen hoor. Maar laten we de proef maar op de som nemen. Gewoon bij jezelf beginnen. En dat ook daar maar bij houden. Hè. Toen we dit stukje nu lazen. Hè. Ik dacht, een schat in de hemel. Nou ga ik luisteren vanmorgen. Een schat in de hemel. Onverwelkelijk, onverderfelijk, bewaard. Kan niemand bijkomen? Oh, als ik toch die schat mag hebben, hè, dan ben ik gelukkig. Als ik dan sterf, dan ben ik eeuwig bij die schat. Of moet je nou heel eerlijk zeggen, ja, heel eerlijk, maar ik heb het wel een beetje aangehoord. Ik denk, oh, weer over de rijke jongeling, maar dat Jezus het daarover had. Hè. Niet gehoord. Nou, vooruit, vanmorgen geeft niks, kan een keer. Maar heb je het ooit wel eens gehoord? Heb je ooit wel eens wezenlijke belangstelling gehad voor die schat in de hemel? Onze lieve Petrus, meestal zit hij er net naast, maar dit keer, hij zegt er meester. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, meester, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons geworden? Welk loon krijgen wij? Zie, staat er. Dus dat doet de Heilige Geest. Zie. Dat betekent dat is opmerkelijk. Alles verlaten. Dat is nogal wat. Blijkbaar doet dat niet iedereen. Eens kijken, zegt de Heilige Geest. Daar heb je een stelletje. Die hebben alles verlaten. Jezus gevoeld. Blijkbaar is dat heel moeilijk, heel lastig. Blijkbaar zit ons hart vast aan de dingen van de wereld. Blijkbaar is het veel normaler dat wij zijn als die rijke jongeling dan Petrus en de zijnen. Zie. Ah, dat is niet gewoon. Dat is een won. Alles. Verlaten. Wat is dan ons loon? Nou, laten we eerst eens kijken naar dat alles verlaten. Dan kijken we zo meteen naar het loon. Hè? Alles verlaten. En wat is ons loon? Wat is dat alles dan? Ja, met uitzondering van Matthäus, want die zat goed bij kas. Hadden ze eigenlijk niet zoveel. De tollenaar, ja, die had wel aardig wat. Maar het gaat er natuurlijk niet om of je veel hebt, maar of het weinige dat je hebt ook kwijt wil. De Heer Jezus die sprak die arme weduwe zalig, hè, want zij gaf alles wat ze had. Ik weet niet wat moeilijker is, om van een grote berg geld iets te geven, of dat je je laatste centjes geeft aan de dienst van de Heer. Misschien is dat dan wel lastiger. Dus als Peter zegt, wij hebben alles verlaten, dan blijft dat toch een bijzonder iets. Dus dan moet je niet zeggen, ja, maar ja, die had ook bijna niks. Nee, ze hebben het gedaan. Hè. Ze hebben het gedaan. Volg mij, zei de Heer Jezus. Weet je wel, ze waren die net aan het spoelen. Ze lieten de boel de boel. Ze lieten hun visserscheepje. Ze lieten hun vak. Ze lieten hun inkomsten. Ze lieten het allemaal en ze gingen de Heer Jezus achterna. Zie, we hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Betekent dat je dan niks mag hebben? Nee, dat betekent dat niet. Want als we een poosje later bij het kruis staan, dan zegt de Heer Jezus tegen Johannes en Maria, hè, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. En van die uren af nam Johannes haar in zijn huis. Dus Johannes had toch nog een huis. Dus de Heer Jezus verbiedt hier niet dat je geen eigendommen mag hebben, maar zoals het in de andere evangeliën staat, dat wij op ons goed ons betrouwen niet moeten stellen. Dat is het. Zie, wij hebben alles verlaten. Dat betekent, wij hebben u van harte lief, Heer Jezus. U staat bovenaan. U heeft het voor het zeggen. Uw belangen zijn de onze. Eigenlijk staat het zo heel eenvoudig in de tekst, hè? Wat alles verlaten betekent. En zijn u gevolgd. Want het woordje en, dat kan in het Grieks ook heel vaak een dubbele punt betekenen. En wie een beetje thuis is in het Nederlands, die weet dat wat achter de dubbele punt staat, is de uitleg van wat voor de dubbele punt staat. We hebben alles verlaten. Wat betekent dat? Dat betekent, we zijn u gevolgd. Geen ja maar, nee, ze hebben terstond hun netten verlaten en de Heere Jezus gevolgd. Ze hebben niet gezegd, ja maar hoe moet het dan? Hoe krijgen we straks inkomen? Nee, ze zijn de Heere Jezus gevolgd. Volgen. Ik heb het pas op de jeugdvereniging over gehad. Hè. Dat was mooi. Volgen. Dan ga je de inleider. Dan ga je dezelfde kant op als degene die je volgt. Hetzelfde doel. Dezelfde bestemming. Toch? Ja, dat is toch logisch. Maar als de een die kant op gaat en de ander gaat die kant op, dat is geen volgen. Dan ga je in een tegenovergestelde richting. Dan ga je uit elkaar. En dat betekent dat je ook een verschillend doel voor ogen hebt. En dat je ook een verschillende bestemming bereikt. Dat is toch logisch? Nee, volgen dat betekent erachteraan. En dan hetzelfde doel, dezelfde uitkomst, dezelfde bestemming. Wij hebben alles verlaten. En we zijn u gevolgd. Alles verlaten, dat is een zaak van het hart. De Daarom zongen wij Psalm 119, welzalig zijn de oprechten van gemoed, van hart. Maar de Heer Jezus kijkt niet naar de vorm. De Heer Jezus kijkt niet naar de buitenkant. De Heer Jezus kijkt naar het hart. Weet je wel? Gans hart. De Heer Jezus graag. Niets liever. Want, ja, u bent veel schoner dan alles wat deze wereld te bieden heeft. Hè? Dus daarom hebben die discipelen er niet over hoeven te dubben toen ze het lam zagen. De een die liet Johannes achter en de ander die liet zijn schepen achter en een derde. En ik? Heer Jezus had een hele hart ingenomen. Maar als je nog staat te wijven en zegt, ja, weet je wat, kiezen? Kiezen? Kiezen is kniezen. Ja, maar dan heb je nog nooit de Heer Jezus gezien. Maar als de Heilige Geest je ogen opent, dan is het niet moeilijk om los te laten. Dat gaat vanzelf. Je hoeft niet te kiezen. Dat doet de Heer Jezus voor je. Wij hebben alles verlaten. Dat betekent dus, ze hebben heel hun ziel en zaligheid en zelfs ook dit tijdelijke leven toevertrouwd aan de zorgen van de Heer Jezus. Kijk, en dat sommetje zat die rijke jongeling te maken. Denk je, ja, maar ja, als je alle geld kwijt bent en hoe moet je dan door dit leven en hoe komt de Heer Jezus eigenlijk aan inkomen en kan hij ons wel onderhouden elke dag en noem maar op, hè. En sommigen zeggen ook niet, maar ja, maar dominee, heb je ook nog je verstand gekregen? Nou, de discipelen zeggen, wij hebben alles verlaten en we zijn u gevolgd. Dus dat woordje alles, dat betekent een onvoorwaardelijke overgave. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Dat heeft de Heer Jezus gezegd tegen die rijke jongeling. Verkoop alles wat gij hebt. Geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. Alles wat je hebt verkopen. Aan wie? Je mag het aan de Heer Jezus verkopen. Aan hem. Hij is die hemelse marktkoopman. En dan zegt hij, je zult een schat hebben in de hemel. Je krijgt er inderdaad iets voor terug. Dat loon waar Petrus naar vraagt. Dus het is vanmorgen markt. Markt. Verkoop alles wat gij hebt. Verkoop het aan de Heer Jezus. En wie zal nu vanmorgen weigeren om alles aan hem te geven? Toch. De beste marktkoopman. Kijk hem maar in zijn ogen. Hij is eerlijk. Hij is betrouwbaar. Hij betaalt er de beste prijs voor. Kijk, zijn kraam is vanmorgen als het ware leeg. En leg het er maar op. Alles wat je hebt. Alles waar je hart zo naar uitgaat. Alles waar je zo mee worstelt. Al die strikken waar je zo in gevangen kunt zijn. Is dat nu de liefelijke nodiging van het evangelie? Verkoop alles wat gij hebt. Het lijkt zo moeilijk, maar de rijke jongeling heeft het niet begrepen. Het is zo heerlijk. Ja, snap ik wel. En sta je op die markt, bij die marktkraam. Drukte van je welste. En dan moet je het op zijn kraam leggen. Dan moet je ermee voor de dag komen. En dan schaam je je. Maar toch, een schat in de hemel. Hij betaalt terug de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Doe het maar. Zeg het maar tegen hem waar je hart zo naar uitgaat. En dat je tegelijkertijd zegt, en Heer Jezus, ik word er niet gelukkiger van. Ik leg het op uw kraam. Want wij weten inmiddels heel goed, kopen, dat is ruilen. Verkoop alles wat je hebt, dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer de Heer Jezus zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En hij weet heel goed dat het hart van ons voor geen cent deugd. Maar hij heeft zelf gezegd, hè, tijdens zijn openbare optreden uit het hart komen voort, hoef ik toch niet te zeggen, joh. Wat een vuil, wat een goddeloosheid in dat hart van mij. Verkoop al wat ge hebt, geef het hem maar, en ge zult een schat hebben in de hemel. Alles. Dat is Jezus volgen. Dat moet je niet gering schatten, wat de discipelen dat gedaan hebben. Maar zodra de Heer Jezus in het openbaar optrad, dat duurde niet lang, of hij lag al in de clinch met de geestelijke leiders. Nee, ik moet het anders zeggen. Die geestelijke leiders van Israël, die lagen al in de clinch met hem. En ze hebben hem eigenlijk al vrij snel vogelvrij verklaard. Ze waren het al vrij snel erover eens. Hij moet dood. Opgeruimd. Hij zorgt voor onrust. Die leer die hij brengt, die staat finaal tegenover wat wij het volk leren. En als hij gelijk heeft, dan zakt ons aanzien bij het volk. Hij moet weg eruit. Samen met de Herodianen hebben ze besloten dat hij gedood moest worden. En ze hebben het voor elkaar gekregen. Ook tuurlijk, de discipelen hebben de spanning gevoeld. En ze hebben het begrepen. Het volgen van Jezus, dat brengt haat, smaad, laster, verachting. Misschien wel de dood met zich mee, hè? Want straks zijn ze zo bang als een wezel. Dan vluchten ze weg. Zitten ze achter gesloten deuren. Als Jezus volgen, dan gooit de kerkje eruit. Ben je bij niemand meer in tel. Dan kun je volgens de traditie niet meer zalig worden. Het is wat. Als je de tempel uitgegooid wordt, net als die blind geborene, hebben alles verlaten. Eer. Aanzien. Liefde onder het volk. Enzovoort. En u gevolgd. Wat zal ons geworden? Wat is ons loon? Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van ja, mocht Petrus dat wel vragen. Hè, Calvijn bestraft Petrus ook. Echt, dat Petrus nog helemaal niet over loon moeten hebben. En daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Want de Heer Jezus vertelt ook die gelijkenis van die dienstknechten die om een uur of vijf van zijn land, van het land van zijn Heer komt. En toen was je 24 uur in dienst. En het is etenstijd. En dan zegt die Heer tegen die dienstknecht, maar ik wil eerst eten. Dus dan moet die man nog eten klaarmaken voor zijn Heer, en dat doet hij ook. En dan zegt de Heer Jezus, zal nu die Heer tegen zijn dienstknecht zeggen, dankjewel dat je dit gedaan hebt. En wel, hij kan pas om 6:30 gaan eten, die dienstknecht. Ik meen van niet. Want die dienstknecht die heeft maar gedaan wat hij moest doen. De Heer Jezus noemt het een onnutte dienstknecht. In dat Grieks zit iets van, jij kunt wel gemist worden. Dus als Peter vraagt naar loon, dan is die misschien toch een beetje te snel. Wij moeten trouw zijn. Wel of geen loon, straks hemel of geen hemel. Wij moeten trouw zijn op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. En als we al denken dat we een keer een dag trouw geweest zijn, dan hebben we niks bijzonders gedaan, zegt de Heere Jezus. Helemaal niks bijzonders. Wat zal ons, de vraag naar het loon, wat krijg ik ervoor terug? Nou, weet je wat? Wij laten nu in het midden of Petrus er goed aan gedaan heeft of niet. En wij denken nog even naar over dat loon, want dat is wel een Bijbelse gedachte. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Of vroeger had de Heer al tegen Abraham gezegd, Abraham, ik ben uw loon. Uw schild, zeer groot loon. Dus de vader aller gelovigen, die kreeg loon. Peter denkt erover na. En trouwens had pas geleden de Heere Jezus niet geleerd in die bergrede. Uw loon is groot in de hemelen, als u vervolgd wordt om eens naams wil. En later schrijft Paulus aan de Hebreeën dat de Heere een beloner is. Zeer royaal. De Heere deelt graag uit. Dus die loongedachte, dat is een Bijbelse gedachte. Weliswaar, genadeloon. Het is loon dat de stoutste verwachtingen overtreft. Onze tweede gedachte. Beantwoord met de troon. Dus goed luisteren. Hè? Het loon. De Heer Jezus nu gaat uitleggen. Hij gaat twee dingen tegen Petrus zeggen. Honderdvoud. Nu al. En in het toekomende leven. Prachtig. Jezus antwoordde Petrus. Voorwaar ik zeg. Amen, ik zeg. Nou, dat is wel op toonhoogte. Heer Jezus spreekt hier met gezag. Het lijkt wel alsof hij namens spreekt. En tegelijkertijd is hij eens wezens met degene namens wie hij spreekt. Amen. Bij ons is dat een slotwoordje. En dat is natuurlijk helemaal verkeerd. De preek beëindigen wij met amen. En het gebed beëindigen wij met amen. En dan zeggen we, nou, vooruit, is weer voorbij. Eigenlijk zouden we moeten beginnen met amen. Net als wat de Heer Jezus doet. Amen, ik zeg u. En wat betekent dat woordje amen dan? Wel, dat woordje amen, dat betekent, en dat wisten de Joden heel goed, hè. Dat was een instemmen, een volledig instemmen met. Dus iemand anders die zegt iets, en dat woordje amen is dan een volledig instemmen met. En daarachter zegt de Heer Jezus ook nog eens een keer, ik zeg u. Wat doet de Heer Jezus hier? Amen. Met wie stemt hij dan in? Wel, zegt hij in Johannes 8, ik en de Vader die mij zendt. Ik en de Vader die mij zendt. Luister goed, hè? God spreekt hier. Dus als de Heer Jezus zegt amen, dan spreekt God. En vervolgens zegt hij, ik zeg u. Daarmee zegt hij dus, ik en de Vader zijn één, ik ben God. Ik ben niet als een van de profeten vroeger, als die kwamen, Jesaja, Hosea of wie dan ook. Dan zeiden ze, alzo spreekt de Heere, Heere. Maar dat hoeft de Heere Jezus niet te doen. Hij is de Heere, Heere, samen met de Vader, eens wezens met de Vader. Hier spreekt God zelf. Amen. Ik zeg, ik ben God. En ik spreek. Ik zal jullie eens wat zeggen. Niet als de profeten, maar gezaghebbend als God. Dan moeten wij zwijgen, dat is één. Maar twee, als God iets zegt, dan kun je er ook op aan. Er staat in de Bijbel, goed onthouden, kinderen luister goed. Er staat in de Bijbel, dan zegt de Heere, zal ik het zeggen en niet doen? Zo is God niet. Als hij het zegt, doet hij het ook. Als hij het belooft, doet hij het ook. Kijk, soms dan kun je zeggen, ja, zeker ook. En later kom je erachter dat je het niet kunt. Je wil het wel, maar je kunt het niet. Mensen zijn trouwens ook leugenachtig. Die beloven van alles en nog wat en ze komen het niet naar of ze het wel of niet kunnen. Maar God niet. Dus nu zegt hij tegen Petrus, wat ik nu ga zeggen, daar kun je van op aan. Ik ben de waarheid, ik ben eerlijk. Als ik het zeg, doe ik het ook. Nou, één voorbeeld, hè. Ik heb tot het zaad, tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Toch prachtig. Dan zou ik niet weten, als ik daarover nadenk, dan zou ik niet weten wie er verloren moet gaan. Weet je wie er verloren gaat? Die de Heere niet zoeken. En je weet wel dat zoeken, hè? Dat betekent navorsen, naspeuren. Want hier is de Heere Jezus. Hè? Je hoeft niet onder de bank of onder de tafel te kijken of naar de sterren dat je denkt, ja, waar zou hij nou eigenlijk zijn? Nee, hier is de Heere Jezus. Stel me dat zo voor, hè? Als ik straks in de hel lig. Dat ik dan eeuwig dat beeld bij me heb. Van het Bijbeltje op mijn nachtkastje. Dat dichtgeslagen was. Zo stel ik me dat voor. En dan zegt die dichtgeslagen Bijbel straks eeuwig. Het is eerlijk, hè. Dat je verloren bent gegaan. Dus als de Heere iets zegt, dan doet hij het ook. Ga je van hem aan. Voorwaar, ik zeg, luister goed Petrus, hier kun je van hem aan. Nou, maar wat zegt de Heere Jezus dan? En dat is een uitermate moeilijk woord wat hij nu zegt. Voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Ja, in de wedergeboorte. In de eerste plaats is het al lastig waar dat bij hoort. Ik weet niet waar bij u de komma staat. Bij mij staat de komma, die mij gevolgd zijt, komma. En dan in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen, enzovoort. Dus na wedergeboorte staat bij mij geen komma. En dat is al een beslissing die de vertalers of de drukker heeft genomen. Die zegt, die wedergeboorte, die moet je dus plaatsen bij wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dus bij de wederkomst. Maar misschien, want dat zou in het Grieks ook kunnen, moet je die wedergeboorte plaatsen bij die mij gevolgd zijt. Dus dat is al één. Het is al lastig. Waar hoort dat woordje wedergeboorte nu bij? Bij dat gevolgd zijn? Of bij dat zitten van Jezus op de troon? En twee is, wat betekent dat woordje wedergeboorte eigenlijk? Nou, onze belijdeniscatechisanten hebben dat gelukkiger gehad. Dat is al van jaren, maar die weet het misschien niet meer, maar nu onze beleidingscategorie net in zijn hoofd gehad. Wedergeboorte, dat woordje wat hier gebruikt wordt, is niet hetzelfde woordje als wat de Heer Jezus gebruikt bij Nicodemus. Weet je wel? Die komt s'nachts bij de Heer Jezus. En gelukkig was de Heer Jezus nog wakker. En dan zegt de Heer Jezus, na die vleiende woorden van Nicodemus, Nicodemus, jij moet wederom geboren worden. En daar staat in het Grieks, anoten. Van boven. Al die vrome fratsen, dat werken van ons, van beneden naar boven, streepte door, dat moet wel van boven gebeuren. God moet ingrijpen in je leven. Dat staat daar in Johannes 3. Maar hier, in Matthäus 19, staat in het Grieks een ander woordje. Palingenesia staat hier. En dat woordje palingenesia staat nog maar één keer op een andere plaats in het Nieuwe Testament. In Titus 3. Wat betekent dat woordje dan? In de eerste plaats sluit het die wedergeboorte waar de Heere Jezus met Nicodemus over spreekt niet uit. Want in Titus 3 gaat het inderdaad over de persoonlijke wedergeboorte, de persoonlijke vernieuwing. Maar dit woordje palingenesia betekent veel meer. Want die persoonlijke vernieuwing, dat is niet van, nou ja, als ik maar straks in de hemel ben, nee, niks als ik. Zo denkt God niet. God denkt niet in ikken. Nee, God denkt over die totale vernieuwing van heel de schepping. En dan is het een wonder dat je daarbij mag horen. Dus met al de heiligen, dat al. Maar niet alleen met al de heiligen, heel de wereld. Net als in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Alles wordt nieuw. Dus dat betekent een nieuw tijdperk. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met nieuwe mensen. Alles nieuw. Snap je? Dan moet je wel zelf eerst wederom geboren zijn. Want er staat in Openbaring, daar zal niet inkomen dat het onrein is. Dus je moet nieuw worden. Je moet rein worden. En dat is een daad van God. En als je een nieuw hart hebt gekregen, dan krijg je straks ook een nieuw lichaam. En dat past precies bij de nieuwe hemel en bij de nieuwe aarde. Dus dat is de wedergeboorte die hier gebruikt wordt. En dan zegt de Heer Jezus dus, die mij gevolgd zijt. En als ik zal zitten op de troon van mijn heerlijkheid. Nou, in het Grieks kan het bij beide horen. En dat snap je ook wel een beetje, hè? Die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent hier dat er dus met de komst van de Heer Jezus eigenlijk een nieuw tijdperk aanbrak. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Een flinke stap in de goede richting. Nu niet meer zozeer al die offers en die wetjes onder het Oude Testament. Nee, de prediking. Prediking. Maar de Heer Jezus gaat het koninkrijk prediken. Een nieuwe manier van omgaan. En dat is tegelijkertijd de laatste bedeling hier op aarde. Met het uitzicht op die troon der heerlijkheid. Als de Heer Jezus straks terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Want even goed kijken wat er nog meer staat. Wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Je zou kunnen denken als de Heer Jezus zich de Zoon des Mensen noemt, dat dat een titel is die bij zijn vernedering past. Maar dat is niet waar. Die titel Zoon des Mensen, als de Heer Jezus die voor zichzelf gebruikt, dan volgt er altijd iets goddelijks op. De Zoon des Mensen heeft macht om de zonden te vergeven, bijvoorbeeld. Lees maar na. Even zo vaak als de Heer Jezus dus zich de Zoon des Mensen noemt, dan volgt er een goddelijk werk op. Iets wat een mens niet kan. Dus als hij het hier nu heeft over zijn troon, dan betekent dat hij dat laatste oordeel namens zijn vader uit gaat voeren. Straks, als de Heer Jezus terugkomt, dan zet hij zijn troon in de wolken en dan gaat hij daarop zitten. En dan moet je goed kijken, dan zet hij er allemaal tronen bij. 12 tronen. Oordelende de 12 geslachten Israëls. Het zit Johannes op een troon, Jacobus, Levi. En zo zitten al die apostelen daar op die troon. En ze zeggen niks. Maar dit moet je verstaan, net als bij de Ninevieten. De Heer Jezus zegt, de Ninevieten die zullen opstaan in de dag van het oordeel, omdat zij zich bekeerd hebben op die ene, simpele, eenvoudige boetepreek van Jona. En die preek van Jona die gaf geen enkele hoop, maar Jona die heeft alleen maar 40 dagen door die stad gelopen en gepreekt. Nog 40 dagen en dan zal de stad verwoest worden. Nog 39 dagen en dan zal de stad verwoest worden. En dan is de koning van zijn troon gegaan, zijn mooie kleren uitgedaan, in zak en as. En ze hebben gezegd, wie weet, want ze wisten niet wie God was, wie weet. Dan zegt de Heer Jezus, en nu wordt jullie het evangelie verkondigd. De Heer Jezus, de zaligmaker, die is zeer dicht bij ons. Nu zien jullie in het hart van de Vader en jullie bekeren je niet. Dus dan straks dan komen de Joden eraan. Hè. En dan zien ze die 12 apostelen zitten. Ze zeggen, oh, dan herkennen ze die 12 apostelen. En die 12 apostelen, die zijn de Heer Jezus nagevolgd. met de schande en de oneer die dat meebracht. En zij hebben Jezus uitgeworpen. Zij zijn de prediking ongehoorzaam geweest. Zie je? Dus dat is het eerste loon. De discipelen zullen nu vervolgd worden, zegt de Heer Jezus, smaadheid lijden. Maar straks dan zal openbaar worden dat dit de zaak van Christus was. En net als in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar er is nog iets, hè? Want in Openbaring 3 staat een heerlijke belofte om te volharden in de strijd. Daar zegt de Heer Jezus tegen al Gods kinderen: ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Namelijk, die overwint, die zal alles beërven. Dus dat is het loon. Hier smaadheid, maar straks. Straks loon. We gaan nog even verder in onze derde gedachte. Want de Heer Jezus die trekt het ook gelijk breder in vers 29. En zo wie zal verlaten hebben. En zo wie. Dus dat is ongeacht wie. Niet alleen jullie, discipelen. Maar iedereen die verlaten zal hebben huizen of broeders of zusters enzovoort. Om eens naams wil, die zal 100-voud ontvangen. En die uitdrukking betekent het volle pond. En dat moet je maar lezen in Marcus en Lucas. Daar staat bij nu, dus in dit leven. En dan straks het eeuwige leven. In de toekomende eeuw het eeuwige leven. Dus dat onderscheid dat mogen we hier maken in vers 29. Die zal 100-voud ontvangen nu. En straks het eeuwige leven beërven. Vers 29 is een enorme aanmoediging vanuit het evangelie. Voor degenen die alles omwille van Christus opgeven. Ze krijgen loon. Nu al en straks. Dus goed luisteren. De Heer Jezus zegt eigenlijk: het is zo heerlijk om mij te dienen. Kijk, en dat heeft de duivel in de gaten. Dus die gaat dat naapen. Maar luister, iedereen, hè? Een blik op dat loon dat de Heere Jezus geeft, hè? Dat is het beste middel om de wereld vaarwel te zeggen. Ja? Dus laten we nou eens kijken naar dat loon dat de Heere Jezus uitbetaalt. Nu al en straks. Nou, en dat is wat de duivel niet wil, jongens. Hij wil niet dat je naar dat loon kijkt. Heer Jezus boven. Ze moet je omhoog kijken. En dat zoekt de duivel te verhinderen. En daarom zegt hij: naar beneden kijken jullie. Hoor je dat? Hij grijpt je eigenlijk in je nek. Niet goed schiks dan kwaad schiks. Naar beneden kijken. Kijk naar die prachtige wereld om je heen. Deze wereld is het lokaas van de duivel. Kijk naar de wereld om je heen. Kijk naar al dat moois. Kijk ernaar. Kijk ernaar. En je mag het hebben, zegt de duivel. Dat deed hij ook al bij de Heere Jezus. Hij liet de Heere Jezus vanaf een hoge berg al de koninkrijken van de wereld zien. Kijk ernaar. Zo heeft hij popsterren laten kijken naar de dingen van de wereld. En ze hebben aanbidding en eer gekregen. En ze zijn nagenoeg allemaal een vroegtijdige dood gestorven. De Beatles, de Rolling Stones, noem ze maar op. In de macht van Satan. Kijk ernaar, zegt hij, nog een keer. Niet goedschiks dan kwaadschiks. Onwijs veel kijken wij. Onwijs veel. Dat is niet wijs. Dat is dom. Dat is dwaas. Om te kijken aan de dingen die hier beneden zijn. We zien wat er gebeurt, hè? De Heer Jezus die preekt nu het loon dat Gods kinderen krijgen. En laten we er nou naar kijken vanmorgen. En kijk er straks naar als je thuis bent. Kijk ernaar. Nu al 100-voud. Volle pond. Dat is ook wat. Wat krijgen Gods kinderen hier dan? Pas zei nog iemand tegen me. Ik vond er vroeger niks aan. Dan zag ik Gods kinderen aan het avondmaal zitten. En de een die ging betraand weg. En de ander die pakte een zadok. Dan dacht ik, als je daar nou jaloers op moet worden. En als ik nog eens goed kijk naar Gods kinderen. Die moeten door veel verdrukkingen ingaan. Dus die krijgen kruis op kruis. Tegenslag op tegenslag. Nou, als je jong bent, dan denk je van, dan heb ik, ja, zegt de duivel, dan heb ik wel wat anders voor je. Ik zal je meenemen maar naar mensen die weliswaar in mijn macht zijn. En die, kijk hier joh, die lachen. En die hebben alles wat hun hartje begeert op deze wereld. Ah, ja, ja, of ze nou echt lachen. In die roddelbladeren, hè, weet je wel. De meest belangrijke mensen van Nederland. Ze trouwen, ze krijgen een kind, ze gaan scheiden en zo gaat dat maar door. En wat een ellende. En de een naar de ander die stapt vrijwillig uit het leven. Ik weet het niet of ze wel zo gelukkig zijn en of ze wel zo blij zijn. Dat zegt de duivel wel, maar die ligt altijd. Zie je, als ik zo eens naar Gods kinderen kijk, dan denk ik ja. En als ik dan kijk, ja, wat je in de wereld kunt krijgen, die mensen die hebben alles. Wat is dan dat honderdvoudige loon? Hoe komt dat nu? Dat Gods kinderen ondanks hun druis en kruis en drukwegen volharden. Hoe kan dat? Dat ze glimmend op een brandstapel staan. Hoe kan dat? Als ze zo dadelijk opgehangen of onthoofd worden. Dat ze dan zeggen, we gaan naar de bruiloft. Hoe kan dat? Wat is dat honderdvoud? Wel, ik kan je verzekeren, als de Heere Jezus je één kus geeft, als het woord één keer open gaat, als hij één keer spreekt tot je ziel, als de liefde God je hart vervult, ben je zo gelukkig, dan ben je zo gelukkig, dan geef je er alles helemaal vrijwillig aan. Huil je van blijdschap, dan zie je de armoede van de wereld. Er komt een zoon die verlangen om altijd bij hem te zijn. Dat is het, hè. En de Heer Jezus doet het, hè. Honderdvoud. Want als hij overkomt, als het woord open gaat, als het toegepast wordt, dan krijg je werkelijk, ja, vol is vol. Honderdvoud. Een kus van Jezus. Een bemoediging. Dan zie je iets van de toekomst die voor je is weggelegd. Als je heilig mag overdenken het nieuwe Jeruzalem, waar het vanmiddag over gaat. Ben je gewoon bedorven voor de wereld. Ja, mooi hoor. En dan ben je wel dankbaar wat je krijgt. Dan ben je bedorven voor de wereld. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goddertierenheid. En soms komt de Heer zo dichtbij. En dan spreekt hij vanuit het woord. En dan word je bemoedigd. Dan weet je weer dat je een kind bent. En als je een kind bent, dan ben je een erfgenaam. Wil je niet ruilen? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? De toppen van het geloof, dan zie je het geluk dat je gekregen. Dus dat is nu al. Dat is nu al. Ik weet wel, er is soms ongeloof, soms een donkere wolk, dan ben je het in je gevoel kwijt. Maar, Gods kinderen weten waar ik het over heb. Heer Jezus, zo dichtbij. En in de toekomende eeuw. Het eeuwige leven, dat betekent de volle zaligheid. Nou, als je sterft, als Gods kind sterft, dan is de ziel al bij de Heere Jezus. Dan ziet hij hem zoals hij is, gelukkig. Eeuwige leven. En dan straks als de Heere Jezus terugkomt, en daar zit toch geen tijd tussen, want in de eeuwigheid is geen tijd meer. Dus de ziel is gelukkig en eigenlijk dan het lichaam zometeen erbij. En dan aan ziel en lichaam. Eeuwige leven, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont, altijd bij de Heere. Petrus, nu moet je nog smaadheid lijden om mijn naams wil. Kinderen van God, hier nog de druk, maar het is toch niet alleen druk? Nee, wel nee, het is niet alleen druk. O heerlijke erfenis, u kunt mijn ziel vervoeren. Als de Heer Jezus in je hart is, hè. Dan kijk je met medelijden naar al die lammeren van de duivel die hun geluk zoeken in de wereld. En dan zeg je, jongen, ik heb iets wat jullie missen, maar het is nog te krijgen. om niet. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, er is nog een schat te krijgen. Jonge mensen, ouderen, die zich zo ellendig en ongelukkig voelen in hun hart, die kunnen nog gelukkig worden. En weet ik wel, een kind van God is soms zo diep ongelukkig, omdat hij dat geluk mist in zijn gevoel. Maar u komt altijd terug op uw eigen werk. Keer op keer bemoedigt u, keer op keer redt u, keer op keer vervrolijkt en verblijdt u de ziel. En dat deel, hè, dat noemt u hier al 100-voud en dat is ook zo. Maar als u de ziel volgiet, dan zijn we ook vol van u. En dan zien we het weer, dan voelen we het weer. Wat is het leeg, kil en koud in de wereld, in de dienst van de duivel. Heren, u wil het geven aan elke jongere en aan elke oudere vanmorgen. Op de markt, vrije genade. Ga heen, verkoop al wat ge hebt. U wilt dat lege hart voor ons. Dat hart vol met zorgen. Dat hart dat zo zondig is. U wilt het hebben. En dan geeft u er een schat voor terug. Nu al en straks. Dank voor het woord, heren. We beseffen dat we er ook maar een miljoenste, miljardste van konden zeggen. Maar laat het door u gebruikt worden om jaloers te maken. Ik jaag erna, zegt Paulus, dat het onder ons allen gevonden wordt. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 42 vers 3 als de slotzang. 42 vers 3.
ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.